Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de Mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2 NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Heel hartelijk welkom allemaal bij alweer een nieuwe uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Deze maand is het 70 jaar geleden dat de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland, oftewel de Veron, is opgericht. Daarom hebben we in deze uitzending daar wat extra aandacht voor. We beginnen deze uitzending zoals gebruikelijk met het korte nieuws, samengesteld door René, PE1GDP... gevolgd door het DX-nieuws door Remco PA3FIM. Aansluitend hoor je een kort item dat Pierre PA2PBT heeft gevonden in de morgen, ingesproken door mij, MI, Papa Alpha 1 Echo Mike. Daarna speculeert Remco PE1PIP over waarom er geen 2 meter in de nieuw aangekondigde IC7300 transceiver zit. Vervolgens hebben we een bijdrage van Hans, PD0AC, over de radiofrequente technologie die is gebruikt bij het New Horizons project, oftewel de ruimtezonde die foto's van Pluto heeft gemaakt. Als laatste het 70-jarig bestaan van de Veron. Eerst een bijdrage van Misha, PA1OKZ, over het ontstaan van de Veron. En vervolgens horen we Misha in gesprek met Remy, PA3AGF, de algemeen voorzitter van de Veron.
Korte nieuwsitems. Op zondag 25 oktober gaat de klok om 2 uur 's nachts een uur terug. Het verschil is dan nog maar 1 uur GMT. Jota. De Jamboree on the Air vindt plaats in het weekend van 16 tot en met 18 oktober. Jota staat voor Jamboree on the Air en is een wereldwijd scouting evenement, waarbij scouts over de hele wereld contact met elkaar leggen via amateur radio. Jota wordt iedere derde volle weekend van oktober gehouden. Ditmaal op 16 tot en met 18 oktober. Jota is een afgeleide van de Wereld Jamboree. De roepletters van het landelijk Jota-station zijn Papa Alpha 6, Judith Alpha Mike, Stroke Jamboree. Jota werd in 1957 voor het eerst gehouden ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van scouting. Een Britse radioamateur, bekend onder de roepnaam Golf 3 Bravo Hotel Kilo, inmiddels Silent Key, was de bedenker. Tegenwoordig is Jota uitgegroeid tot een van de grootste scouting-evenementen. In de weken voor het evenement verrijzen er bij verschillende groepen van hout- en touwgesjorde antennemasten. Na een hele dag verbindingen maken gaan ze dit jaar After Daylight nog even door. Voor die diehards die wakker blijven is er een Jota nachtcontest. Een radiowedstrijd waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk verbindingen te maken met andere Jota-stations. Deze wedstrijd wordt gehouden tijdens de Jota Joti van zaterdag 2300 tot zondag 6 uur lokale tijd. Als frequentieruimte wordt gebruikt de 2 meter band. In 2014 deden meer dan 1,3 miljoen scouts en deelnemers wereldwijd mee en 20.000 radiocentamateurs uit 157 landen. Elk jaar heeft de Jota Joti een thema. Dit jaar is het Zet eens een boom op. Dit moet de onderlinge contacten bevorderen. Lijkt het je leuk om mee te werken aan de Jota Joti en wil je graag helpen om scouts een geweldig en onvergetelijk weekend te laten beleven? Geef je dan op via info@jotajoti.nl. Zendamateurs moeten vanaf 2016 weer machtigingsgeld betalen. De jaarlijkse vergoeding voor zendamateurs komt weer terug. Tot 2008 werden deze geheven. Vanaf 1 januari 2016 worden de vergoeding voor de registratie van radiozendamateurs en gebruikers van marifoons weer ingevoerd. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt in de Rijksbegroting. Het tarief voor 2016 bedraagt 31 euro per registratie en wordt elk jaar geïndexeerd. Tot en met 2015 werden de kosten voor het geregistreerde frequentiegebruik uit de algemene middelen betaald. Het gaat hierbij om frequentiegebruik door radiocentamateurs en maritieme gebruikers, marifoongebruik. Dat verandert vanaf 2016. Het AT rekent dan de kosten voor de uitvoering en toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik door aan deze registratiehouders. Ongeveer 80.000 particulieren en bedrijven. Daarmee worden de kosten ook betaald door diegenen die daadwerkelijk voordeel hebben van deze werkzaamheden van het AT. Het AT behartigt de internationale belangen van deze groep gebruikers, geeft de registraties uit en houdt het gebruikersregister bij. Bovendien houdt het AT toezicht op het gebruik van de frequentieruimte.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Zorgen bij Veron over de proef met internet over elektriciteitsnet. Afgelopen dagen melden verschillende nieuwsites dat de netwerkbeheerder Enexis proeven in Stadskanaal start met internet via het elektriciteitsnet. Daarmee wil de elektriciteitsleverancier de buitengebieden bedienen met snel internet. Het Veron hoofdbestuur maakt zich zorgen over deze proeven vanwege de gevolgen voor radiocommunicatie. De toegepaste techniek lijkt veel op de PLC-techniek waar radiocentamateurs storing van ondervinden. De PLC-adapter is in combinatie met de bedrading van een woonhuis als antenne een hardnekkige stoorzender. Inmiddels heeft ons hoofdbestuur onze EMC-EMF-commissie ingeschakeld. Daarnaast zal ons hoofdbestuur aan Agentschap Telecom haar zorgen uiten. Tevens wordt aan de Agentschap Telecom verzocht om over deze proef in contact te blijven met onze EMC-EMF-commissie. PA 70 Veron. Op 19, 20 en 21 oktober gaat de tweede activatie van start. Onze vereniging bestaat 70 jaar. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Met de call PA 70 Veron hopen wij weer vele amateurs te ontmoeten. De afdeling Apeldoorn is 3 dagen actief vanuit fasen. Ze zijn actief op 10, 20, 40 en 80 meter band in SSB en de digimode PSK 63. Op woensdagavond 14 oktober om 8 uur zal door de afdeling Zeeland een lezing worden gegeven over de Enigma, werking, gebruik en invloed in de Tweede Wereldoorlog, door Dan de Bruin, PA1FZH en Jan Ottens, PA0SSB. De bijeenkomst vindt plaats in het Palet in Middelburg-Zuid. Dit is tegenover het winkelcentrum. WRC 15 en 5 MHz. De SARL, South African Radio League, meldt dat een European Common Proposal voor een toewijzing van 100 kHz op 5.350 tot 5.450 kHz geaccepteerd is. Dit was een hard bevochten succes met 7 onthoudingen. En wel Oostenrijk, België, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland en Montenegro en Polen. En 5 tegen, Azerbeidzjan, Duitsland, Roemenië, Rusland en Frankrijk. De bal ligt nu bij het Afrikaanse blok om op het agendapunt te ondersteunen tijdens de WRC die op 2 november start in Genève, Zwitserland. Zie ook de site van South African Radio League. De agenda van de World Radio Communication Conferentie 2015, WRC 15, en de relevante besluiten kunnen worden gedownload via http://www.itu.int/go/wrc/15. AM in Duitsland ten einde. De huidige 100 kW middengolfzender München-Ismaningen op 801 kHz is 30 september uitgeschakeld. Dat meldt Steffen Teuscher, Delta Lima 4, Golf Charlie Sugar, de technische directeur van de Bayerische Rundfunk. Volgens Steffen is het ook niet de laatste middengolfzender die in Duitsland uit de lucht gaat. Tot 31 december worden de Duitse programma's nog over 6 zenders verspreid. En wel Braunschweig op 756 kHz, Hoitzweiler op 1422 kHz, Neumünster op 1269 kHz, Noordkirchen 549 kHz, Ravensburg 756 kHz en Turnau 549 kHz. Als deze in de komende 3 maanden ook QRT gaan, dan is het over en sluiten en komt een 90-jarig tijdperk onherroepelijk een einde. In Duitsland wordt vanaf dat moment geen enkele analoog AM-signaal meer uitgezonden. De lange en middengolven zijn dan geschiedenis. De DLF wil geïnspireerd door de oorspronkelijke plannen van Radio Dark een afscheidsuitzending samenstellen en het laatste programma uitzenden op de middengolf. Daarvoor vraagt de Deutsche Landfunk om medewerking van haar luisteraars. Reinhard Engelt, Delta Fox 2 November Uniform, de redacteur van Radio Dark, heeft reeds contact met de DLF en verzamelt ideeën, audiodocumenten en voorstellen voor een passend afscheidsuitzending. Input kan geleverd worden op radio@dark.de. Dan radiomarkten. De 32e radiomarkt in Assen is op zaterdag 10 oktober. De markt wordt weer gehouden in de veilinghallen van Flower Dome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime gratis parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal bevindt zich op circa 12 kilometer ten noorden van Assen, direct aan de A28 gelegen. De radiomarkt is voor het publiek geopend van 9:30 tot 3 uur. Het adres is burgemeester J.G. Legroweg 80 in Eelde. Dan vossenjachten. Een 80 meter fokselring van afdeling Amersfoort op zondag 11 oktober. De aanvang is om 12:30 op het landgoed Den Treek Henschoten. Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over begaanbare paden. Lopen mag uitsluitend over paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Het doel is pijlvaardigheid. Liniaal en kompas meebrengen. Een ARDF-vossenjacht wordt gehouden op zondag 25 oktober in Staphorsterbos Noord. De Veron, afdeling Meppel, heeft dubbele jacht op 70 en 2 meter uitgezet. De zenders piepen gelijktijdig en zijn op dezelfde plek opgehangen. De jacht wordt gelopen in het noordelijk deel, een voor jagers onbekend deel van dit natuurterrein. De verzamelplaats is aan het J.J. Gorterlaan om 12 uur. De zenders gaan uit om 3 uur. Zover de korte nieuwsitems. Heeft u nieuws, laat het ons weten.
Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen, hoor je hier in het PIVAA DX-nieuws.
Goedenavond iedereen. Dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX-nieuws. Zoals u inmiddels weet, zal ik me beperken tot de korte golf-D-expedities in de komende maand die mij zijn opgevallen. En natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of in het Koninkrijk der Nederlanden worden ondernomen. We beginnen deze maand met Frank, Papa Hotel 2 Mike. Frank is deze maand tot 11 oktober actief vanuit Bonaire als Papa Juliet 4 Mike. De banden zijn 10 tot 80 meter in SSB. QSL direct of via het bureau naar Papa Hotel 2 Mike. Vanavond en misschien morgen zijn nog Papa Echo 1 Romeo Zulu Uniform, Papa Echo 2 Juliet, Papa Golf 3 Victor Alpha en Papa Hotel 1 Juliet Bravo actief als Lima X-ray stroke Papa Echo 2 Juliet. Dat is Luxemburg. De banden zijn 10, 15, 20 en 40 meter en misschien 6 meter. QSL loopt via het bureau via Papa Echo 2 Juliet. Van 9 tot en met 27 oktober is Andrea, India Kilo 7 Yankee Tango Tango, actief vanaf Curaçao als Papa Juliet 2 strook India Kilo 7 Yankee Tango Tango. Andrea is een actieve contester en eilandhopper. Zie hiervoor onder andere zijn qrz.com pagina. Ik kon deze maand slechts 3 D-expedities vinden met een Nederlandse component. Daarom noem ik een aantal andere D-expedities naar landen die voor mij voor goede herinneringen zorgen. Allereerst Macau, een voormalige Portugese enclave. Medio jaren 90 lukte het me net niet om XX9JN op 50 MHz te werken. In de tussentijd hebben diverse Nederlandse autonummerborden met XX en JN erin me herinnerd aan deze frustratie. Hoe het ook zij, op 50 MHz zal het deze maand wel niet lukken, maar wel op 10 tot 40 meter SSB. Sierra Papa 9 Fox India Hotel en Sierra Papa 2 Foxtrot Uniform Delta zijn van 16 tot en met 28 oktober vanuit Macau actief. Een ander illustre DXCC is Fernando de Noronha, een eilandengroep voor de Braziliaanse kust dat als verplicht passagepunt voor de Volvo Ocean Race geldt. Van 17 tot 27 oktober activeert een groepje Amerikanen Fernando de Noronha onder de call Papa Yankee 0 Foxtrot stroke Alpha Alpha 4 November Charlie. Activiteit vindt plaats op alle banden in CW, SSB en RTTY en de bedoeling is dat de groep meedoet aan de CQWW-SSB contest. Na wat zoeken heb ik toch nog een D-expeditie met een Nederlandse component gevonden. Het betreft een groep Noren die van 7 tot en met 12 oktober in Spitsbergen verblijven. Tegenwoordig noemen velen deze eilandenarchipel in de Noordelijke IJszee Svalbard, maar het was onze eigen Willem Barents die de archipel in 1596 Spitsbergen noemde. In het Russisch is Spitsbergen trouwens Spitsbergen. Het leuke aan deze D-expeditie is dat de focus op 160 meter zal liggen. Ik ben benieuwd wie Juliet Whisky op 160 meter in het log krijgt. Tot zover dit korte PI4AADX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie apenstaart papaindia4alfaalfa.nl. Tot de volgende keer.
Papa India 4 Alfa Alfa.
Een aardig artikel van demorgen.be. Zoveel satellieten vliegen er boven ons hoofd. 14.000 satellieten draaien in een baan rond de aarde. Richie Carmichael uit Californië bracht ze allemaal mooi in kaart. We gebruiken minder dan 30% van de meer dan 14.000 satellieten. 76% van de satellieten werkt niet meer of is gedegradeerd tot ruimteafval. De Verenigde Staten en Rusland spannen de kroon wat betreft lanceringen. Samen zijn ze goed voor bijna 10.000 satellieten. Maar ook China moet niet onderdoen voor de twee grootmachten met 3299 satellieten. De volledige kaart is te zien op het verkorte URL j.mp/satellieten. Dat is j.mp/satellieten.
Toen New Horizons de eerste hoge resolutiebeelden van Pluto naar de aarde zond, konden velen maar moeilijk het geduld opbrengen om op de rest van de beelden te wachten. Helaas bleek al snel dat het verzenden van de verzamelde beelden naar schatting anderhalf jaar in beslag zou nemen. Uiteraard wilden we graag weten waarom dat zo lang duurt. De New Horizons probe heeft twee zenders aan boord van 12 watt elk. Die 12 watt wordt geproduceerd door twee Traveling Wave Tubes, afgekort TWT's, een vacuümbuis die speciaal is ontworpen voor het versterken van microgolven. De voeding voor de probe, dus ook voor de zenders, bestaat uit een nucleaire batterij. Voor de antennes is gekozen voor circulaire polarisatie. Twee zenders aan boord hebben heeft zo zijn voordelen. Als een van de zenders defect raakt, dan kan de andere het overnemen. En ook zijn de zenders zo ontworpen dat ze tegelijkertijd te kunnen worden gebruikt. Dat ging in het begin prima, omdat de batterij nog op volle capaciteit was. Nu, meer dan 10 jaar later, heeft het radioactieve verval ervoor gezorgd dat er nog maar één zender tegelijkertijd kan werken. De schatting is dat in 2030 er onvoldoende energie over is om nog een enkele zender te laten werken. Dit alles, plus de enorme afstand die overbrugd moet worden, zorgt ervoor dat de bitrate erg laag is. Op dit moment slechts 1000 bits per seconde. Let op, bits, geen bytes. 1000 bits is 125 bytes. Na een verliesvrije compressiemethode is één enkele foto 2,5 megabits groot. Het overzenden van één foto neemt dan ongeveer 42 minuten in beslag, gesteld dat alles goed gaat natuurlijk. En die bitrate wordt alleen maar lager en lager naarmate de zonde zich verder van de aarde verwijdert. Als foto's nu het enige waren wat verzonden moest worden, dan zou een en ander nog redelijk vlot kunnen verlopen. Dat is echter niet het geval. De New Horizons doet veel meer dan plaatjes schieten alleen en zit volgepropt met meetapparatuur. Al die data moet natuurlijk ook richting aarde. Ook worden er tijdens de verdere reis richting de Kuipergordel nog steeds wetenschappelijke gegevens verzameld. Vanwege het energieverbruik moet de zender op die momenten uitgeschakeld zijn. Dan hebben we nog de radiotelescopen op aarde die gebruikt worden om met New Horizons te praten. Deze zijn erg gewild bij astronomen voor heel andere doeleinden en daardoor niet altijd beschikbaar. Al met al is het dus een kwestie van prioriteiten.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Onlangs heeft ICOM de IC7300 centontvanger aangekondigd. Dat is voor ICOM de eerste software-defined radio waarbij niet op 36 kHz middenfrequent wordt gedigitaliseerd, zoals in de IC7100 of de IC7800, maar waarbij het gehele HF-spectrum, na door een bandpasfilter te zijn gegaan, direct wordt gedigitaliseerd. Dat is op zich natuurlijk niks nieuws. De Flex Radio 6000-serie en natuurlijk de Web-SDR van Pieter Tjerk, PA3FEM, zijn voorbeelden van ontvangers die ook volgens dat principe werken. Wat nieuw is, is hooguit dat een van de grote Japanse merken dit nu eindelijk aandurft. Een opmerking die redelijk vaak gehoord wordt over deze nieuwe transceiver is dat men het jammer vindt dat er geen 2 meter of 70 centimeter in zit. Nu twijfel ik er niet aan dat degene die dat zou opmerken dat ook oprecht zou menen. Maar het toont misschien aan dat die mensen toch niet helemaal hebben begrepen hoe een dergelijke zendondervanger in elkaar zit en wat de consequenties daarvan zijn. Nu moet ik even opmerken dat de verklaring die ik daarvoor heb maar één mogelijke verklaring is. Een andere is dat ICOM gewoon nooit van plan is geweest om 2 meter of 70 centimeter toe te voegen aan deze zendontvanger en er daarom gewoon geen tijd aan heeft besteed. Word dus niet boos op mij als blijkt dat het technisch wel mogelijk zou zijn geweest om die banden wel toe te voegen aan de set, maar dat ICOM er simpelweg voor gekozen heeft dat niet te doen. Eigenlijk komt het daar natuurlijk altijd op neer, waar een wil is, is een weg. Het blokdiagram van de elektronica van een dergelijke set is opvallend eenvoudig. Vanaf de antenneaansluiting is er eerst een bandpasfilter, vervolgens een analoog naar digitaal converter en vervolgens een stuk digitale signaalverwerking, wat in dit geval verdeeld is over een FPGA en een DSP. Daarna een digitaal naar analoog converter en een luidspreker, met tussen de laatste twee natuurlijk een kleine audioversterker, maar dat is een detail. Veel meer elektronica is er niet. Als je dan naar die ADC kijkt, dan zit daar het knelpunt. Volgens Nyquist en Shannon moet je, om een bandbreedte van zeg 30 MHz te kunnen digitaliseren, met tenminste twee keer die frequentie de samples nemen. In dit geval dus minstens met 60 megasample per seconde. Als je dan ook nog een bandpasfilter wilt maken wat in de echte wereld te bouwen is, dan heb je nog wat marge nodig. Dus zeg dat je om 30 MHz te kunnen samplen 80 miljoen samples per seconde moet gaan maken. De te samplen bandbreedte hoeft trouwens niet bij 0 Hz te beginnen, maar mag volgens het theorema ook heel goed tussen in dit voorbeeld 50 en 80 MHz zitten of tussen 80 en 110. Dit verschijnsel noemen we aliasing, omdat na de AD-converter een signaal van in dit voorbeeld 1 MHz en een signaal van bijvoorbeeld 79 MHz er exact hetzelfde uitzien. Wat dus heel goed denkbaar is, zonder overigens inzicht te hebben in die gekozen techniek, is dat deze set voorzien is van ADC die op 80 MHz sampelt. Met tactisch gekozen bandpasfilters is het dan heel goed mogelijk om alle korte golfbanden en 6 meter en 4 meter te ontvangen. Maar met een real-world ADC is bij lang niet gegarandeerd dat deze ook nog wat doet voor bijvoorbeeld 140 MHz, laat staan 430 MHz. In theorie zou dat wel moeten, maar in de praktijk heb je het natuurlijk gewoon te maken met elektronica die naarmate de frequentie hoger wordt, daar steeds minder gevoelig voor wordt. Gegeven dat ik gelijk heb over de eigenschappen van de ADC, is de enige oplossing om dan toch 2 meter of 70 centimeter in de set te krijgen om er een transverter aan toe te voegen. Nu is daar op zich niks mis mee. Maar een setje goede transverters is niet bepaald compact en het voegt natuurlijk ook weer een stuk elektronica toe wat allemaal weer geld kost. Als mensen dus roepen dat ze het jammer vinden dat deze set geen 2 meter optie biedt, dan geloof ik dat. Ik geloof ze zelfs als ze zeggen dat het een dealbreaker is. Wat mij betreft moeten we eerst maar even zien wat de set in het echte leven zal brengen. De prijs ligt een stuk lager dan van de high-end ontvangers, dus logischerwijs zou je verwachten dat ook de prestaties lager liggen. Aan de andere kant, is dat echt erg? Ik ken veel mensen die heel gelukkig zijn zonder de allerduurste set met gouden knoppen in hun check. Dus waarom zou je niet blij kunnen worden van dit doosje? Ik ben heel benieuwd naar de bevindingen van de eerste kopers. En dat er geen 2 meter in zit? Ach, wie doet er nou nog SSB op 2 meter? Zelfs met goede condities is het daar stil. Dus een mobiel FM-doosje naast zo'n set en je bent klaar toch? Of toch niet? Er zijn er echt nog mensen die de hogere ballanden waarderen.
Papa India 4 Alpha Alpha.
De Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek in Nederland, de VERON, bestaat deze maand 70 jaar. In deze uitzending van PI4AA staan we daarom stil bij dit heugelijke feit en gaan we terug naar de oorsprong van Nederlands grootste zendamateurvereniging. De snelle rekenaars onder ons zullen al vastgesteld hebben dat de VERON vrij snel na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan, namelijk in oktober 1945. De wereld zag er toen nog heel anders uit en radiocommunicatie was bij lange na niet zo vanzelfsprekend als nu. Toch begonnen na de bevrijding in mei 1945 alweer snel groepjes radio-enthousiasten zich te organiseren. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er al drie verenigingen actief. Namelijk de NVVR, ofwel de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie. Ook was er de NVIR, en dat was de Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme. En er was de VUKA, en dat stond voor Verenigde Ultra Korte Golf Amateurs. De NVVR bestond trouwens al sinds 1916. Dat is inmiddels bijna 100 jaar geleden. Alle drie deze verenigingen werden onder druk van de Duitse bezetter op 1 januari 1942 opgeheven. Alle bezittingen, zoals zendapparatuur en antennes, werden toentertijd allemaal in beslag genomen. Gedurende het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland helemaal geen ruimte voor de radiohobby. Wel waren er veel gelicenseerde zendamateurs in die tijd die hun diensten verleenden om illegale communicatie mogelijk te maken voor de verzetsbeweging. Veel van hun hebben de oorlog niet overleefd. Op het Mediapark in Hilversum is daarom een monument geplaatst om de gesneuvelde amateurs te eren. In september 1944 werd een deel van Nederland al bevrijd en vrijwel onmiddellijk richtte de toenmalige afdeling Eindhoven een tijdelijke vereniging op, de NVRA, en dat staat voor de Nederlandse Vereniging Radioamateurs. Na de oorlog probeerden verschillende initiatiefnemers om de oude verenigingen opnieuw op te richten. Het werd alleen wel snel duidelijk dat er behoefte was ontstaan aan een overkoepelende vereniging waarin de drie oorspronkelijke op zouden gaan. Deze nieuwe vereniging zou in een veel algemenere zin de belangen moeten gaan behartigen van de Nederlandse gelicenseerde radiozendamateur. Het initiatief voor de nieuwe vereniging werd genomen door Flip Huis, papa Alpha 0 Alpha Delta. Hij stelde een contactcommissie samen met vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen. Zo kwam het dat op 20 en 21 oktober 1945 een landelijke vergadering plaatsvond met de besturen van de drie voormalige verenigingen NVVR, NVIR en VUKA. De vergadering werd gehouden in het restaurant van het toenmalige studiocomplex van de AVRO aan de Schravenlandseweg in Hilversum. Zo'n vergadering was in die jaren een veel formeler proces dan vandaag de dag. Je moet je hierbij voorstellen dat het oprichten van de nieuwe vereniging gepaard ging met verschillende onderbrekingen waarbij de drie partijen zich regelmatig terugtrokken op andere adressen om de ter tafel gebrachte onderwerpen met elkaar te bespreken. Het is om deze reden dat de landelijke vergadering maar liefst 2 volle dagen in beslag nam. Een mooi detail van de formele houdingen van destijds was de beslissing om een geheel nieuwe vereniging op te richten in plaats van het laten fuseren van de drie bestaande verenigingen. Reden hiervoor was dat er veel belang aan werd gehecht dat oude geschillen van voor de oorlogstijd niet opnieuw een discussiepunt mochten worden. De nieuwe vereniging zou een hoofdbestuur van 9 personen kennen. Van deze 9 personen waren er 5 gelicenseerd zendamateur, maar 4 ervan waren zogenoemde niet-zendende amateurs. Reden hiervoor was dat er veel waarde aan werd gehecht dat geen overheersende belangen werden behartigd van uitsluitend licentiehouders. In die tijd probeerde men zo de inbreng van niet-zendamateurs voldoende gewicht te geven, met name als het gaat om het kunnen verkrijgen van de zendlicentie. Naast het hoofdbestuur werd ook een verenigingsraad opgericht die ervoor moet zorgen dat het directe contact tussen de leden van de vereniging en de bestuurders gewaarborgd werd. Feitelijk is dit vandaag de dag nog steeds zo, maar er is in de loop van de jaren wel een heleboel veranderd. Er is een duidelijke verschuiving ontstaan van de sturende functie van de verenigingsraad naar het feitelijke bestuur. Op 21 oktober 1945 werd na 2 dagen vergaderen uiteindelijk de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland opgericht. Deze maand is dit ondertussen maar liefst 70 jaar geleden. In het maanblad van de Veron, Electron, is deze maand het derde artikel te lezen van de voorzitter van de Veron, Remy Denker, Papa Alpha 3, Alpha Golf Foxtrot. Later in deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha praten wij met hem uitgebreid verder over de Veron van toen en nu. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport. Mede vanwege het 70-jarig bestaan van de Veron hebben wij vanavond in PI4AA te gast de voorzitter van de Veron. En dat is Remy. Remy, hartelijk welkom en misschien kun je jezelf kort voorstellen.
Goedenavond, Misha. Ja, dank je voor de mogelijkheid om wat te vertellen over 70 jaar Veron. Heel kort iets over mijzelf. Ik ben gelicenseerd vanaf 1977. Zit vanaf 2003 in het hoofdbestuur en sinds 2008 bekleed ik de functie van algemeen voorzitter. Maar beter bekend gewoon als Remy en PA3 AGF. En dan red ik het ook wel, Misha.
Precies, we kunnen jou voornamelijk horen op Korte Golf, begrijp ik.
Dat klopt, ik ben redelijk actief met de CW en heel af en toe met USB. En die uitzondering is alleen maar tijdens de PACC-contest. Maar voor de rest probeer ik het allemaal in CW. Heel erg leuk, scheelt een hele hoop stembanden. En met gemak kun je daar leuke contacten mee maken wereldwijd. De ene keer DX en de andere keer gewoon een RackTube met een amateur ergens in de wereld. Dat bevalt me wel.
De Veron bestaat 70 jaar, dat is een hele tijd. We hebben daar net al even een klein verhaaltje over verteld. Hoe is de Veron ontstaan? Je bent natuurlijk al een geruime tijd voorzitter van de vereniging. Ik geloof, je blijft het nog een lange tijd doen, hè?
Ik vind het in mijn functie als algemeen voorzitter zeer interessant, zeer leuk. Doe veel ervaring op en na 8 jaar vind ik het nog steeds enerverend. En ten opzichte van mijn werk vind ik het een afwisseling. En dat zet me gewoon aan het denken van hoe kunnen we de Veron vooruit helpen? Hoe kunnen we onze leden blijven steunen en ook in contact blijven met onze leden om toch weer steeds vernieuwend bezig te zijn? We kijken terug op 70 jaar, is natuurlijk een hele periode. Er is veel gebeurd. De discussie over de oprichting heb je zelf al aan de orde gesteld. Je moet dat zien tegen het feit dat de oorlog net voorbij was en toch weer amateurs die enthousiast waren om één vereniging op te zetten. En dat is dus gelukt. In de loop der tijd hebben we een zeer goed draaiend zendstation. Destijds onder PA0 Alpha Alpha, later onder PA4AA. We hebben een website vanaf 1995 en sinds anderhalf jaar een geheel vernieuwde website, een nieuwe look and feel. Die bevalt heel erg goed. Daar staan met zeer grote regelmaat nieuwe informatie op. Het is ook heel goed benaderbaar. En natuurlijk hebben we ons blad Electron, ook al 70 jaar. Dat draait goed. Er komen zeer interessante artikelen naar voren. Het is ook een soort lezerspanel geworden waarin mensen een project beschrijven en anderen reageren daarop met andere woorden, eigenlijk een heel goed forum voor leden om van informatie te voorzien, informatie uit te wisselen. En ik ben er zeer blij om dat het een goed draaiend blad is, enthousiaste redactie en zeer veel artikelen. En ook heel veel artikelen die voor iedereen interessant zijn. Neem een jaargang en in elk en over het algemeen kun je zeggen dat er voor iedereen een artikel in staat. De ene keer wetenschappelijk, de andere keer zeer praktisch met bouw. Voorschriften en bouwprojecten. De andere keer weer contestuitslagen, vossen jagen, VHF-rubriek die het zeer goed doet. Enfin, kortom, voor ieder wat wils en dat blijft interessant. En ik doe dan eigenlijk ook een oproep aan leden om te publiceren in Electron. Heb je een leuk artikel, schrijf het erin, publiceer het, laat anderen merken dat je ermee bezig bent en dan krijg je vanzelf een reactie. En ik ben trots op dat wij zo'n publicatiemiddel ter beschikking hebben.
En ook al bijna 70 jaar inmiddels.
Eerst heette het mededelingen en vanaf 1 januari 1948 is het Electron gaan heten. Ja. Dus 70 jaar inderdaad.
Dat is heel wat. Nu is het zo dat behalve Electron de Veron natuurlijk allerlei dingen heeft gedaan voor de leden, voor de radiozendamateurs in Nederland.
In die 70 jaar zijn er natuurlijk best wel een paar dingen gebeurd. Er is één ding wat we even specifiek willen aantippen. En dat heeft alles te maken met morsen.
Dat klopt. Anderhalf jaar geleden ben ik in contact gekomen met een werkgroep in Utrecht. Het Nederlands Cultureel Centrum voor Immaterieel Erfgoed. En daar was de mogelijkheid om morsen voor te dragen als cultureel erfgoed. En de achtergrond is dat deze discussie voort is gekomen uit een IARU-conferentie in Zuid-Afrika, waarin de landen werden opgeroepen om te werken aan morsen als cultureel erfgoed. Dat heb ik gedaan namens de Veron en op de dag van de amateur verleden jaar kreeg ik te horen dat wij die erkenning hebben ontvangen. Alleen het uitreiken van de daarbij behorende oorkondes kon toen niet plaatsvinden en dat gaat aanstaande dag van de radioamateur plaatsvinden. Dan komt de directeur van dat centrum, zal op de dag van de amateur komen om de nodige oorkondes te overhandigen aan de Veron. En daar kijk ik erg naar uit. We zijn een van de eerste in Europa die die erkenning hebben gehaald. En langzamerhand volgen er ook anderen. Nou, gelet op het feit dat morsen natuurlijk een van de oudste transmissiemethodes is. En dan nu na zoveel 100 jaar een erkenning op dit niveau vind ik alleen maar prachtig. Dus vandaar dat ik er erg naar uitkijk. En dit toch wel als een flinke push voor het morsen vind.
Morsen is natuurlijk een techniek van oudsher, maar nog steeds door radioamateurs volop bedreven. Nu is het natuurlijk wel zo dat er zal ook wel iets moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat dat blijft voortbestaan, ook op lange termijn. Ja, daar heb je toch de jeugd voor nodig.
Dat klopt. En we willen de jeugd ook motiveren om met de morsen kennis te maken. Nou, dat gebeurt op de dag van de radioamateur al. Daar zijn de stands bij Scouting Nederland. Verder is er nog de Vonkenboerenwedstrijd, die al heel wat jaren wordt georganiseerd door Joost Strijbos en Wim Kruijf. Zeer interessant, daar proberen we ook de jeugd bij te betrekken. En als we het hebben over de jeugd, ja, we proberen de jeugd te betrekken bij allerlei activiteiten die bij de Veron plaatsvinden. We hebben een jeugdcommissie. Helaas aan te weinig medewerkers in die jeugdcommissie. Dus ik vraag ook de mensen of de jeugd om daar lid van te worden. Je kunt je aanmelden bij Berend Kuiper. Je vindt zijn informatie op de website. En als die werkgroep groter wordt, kunnen we ook meer projecten opstarten. En natuurlijk leunen we ook heel erg op de afdelingen om jeugdprojecten te steunen. Want ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat is toch wel belangrijk dat onze hobby continuïteit vindt in het leren van de jeugd wat onze hobby inhoudt. En dat ze dus zelf ook op termijn zendexamen kunnen doen, zodat onze hobby ook nog in de toekomst bewaard blijft, zo gezegd.
Gelukkig is er weliswaar een lichte, maar er is een lichte stijging van het aantal examens wat afgenomen wordt. Dus er zit wat stijging in. Dat is natuurlijk ook wel nodig. Maar de Veron is op dit moment ook druk bezig om andere zaken te organiseren, om mensen geïnteresseerd te krijgen.
Dat klopt. Op de VR van 2015, enkele maanden geleden, heeft de PR-commissie een zeer leuk project geïntroduceerd. Dat heet ODZ, Open Deur bij de Zendamateur. Dat is de bedoeling dat de zendamateur eigenlijk zijn spullen buiten neerzet en vanaf een tafeltje wat uitzendingen gaat doen en de mensen die voorbij komen voorlicht over onze hobby. Ook vragen we de afdelingen om daar aan mee te doen, om ook een open deuractie te organiseren. De PR-commissie zal natuurlijk wat informatie gaan rondsturen, wat aanwijzingen gaan doen, wat perspublicaties gaan schrijven, zodat die eigenlijk één op één worden overgenomen. En op zo'n manier willen we tentoonstellen welke hobby we hebben en hoe interessant het is en wat je er allemaal mee kunt doen. De VR was zeer enthousiast en ik hoop dat we dat enthousiasme vanaf de VR door kunnen zetten tot een actie in 2016. Dus dat is ook een deel van de publicatie over onze hobby aan de wijde wereld. Zo gezegd.
Onbekend maakt onbemind en de meeste mensen weten gewoon niet wat het betekent om radiozendamateur te zijn, wat voor mogelijkheden je hebt. Dus dit is een manier van jullie om dat weer verder te promoten. Hartstikke goed. 70 jaar Veron. We hebben binnenkort weer de dag voor de radioamateur op 7 november. Gaan jullie nog aandacht besteden aan 70 jaar?
Nou, niet zo. 70 jaar is van oud zijn. Dat zijn we voornamelijk niet. De Electron heeft de aandacht aangeschonken. Verder houden we het low profile. Ik denk dat we onze pijlen gaan richten op 75 jaar Veron. Dat is ook een iets wat bekendere datum of eigenlijk leeftijd, 75 jaar. Dus nee, niet echt dat we daar aandacht aan besteden.
Dan wordt het met 75 jaar groot feest. Oké, nog even naar de actualiteit. Er is natuurlijk altijd wel wat te doen in Radiozend Amateurland. En een van de meest recente zaken die we voorbij hebben zien komen is dat de Nederlandse regering heeft besloten dat de zendamateurs weer een vergoeding moeten gaan betalen voor hun registratie. Ik heb op de website van de Veron, www.veron.nl, gezien dat de Veron daar niet zo blij mee is.
Nee, je kunt zeggen dat wij eigenlijk niet amused waren door deze hele gang van zaken. Ja, destijds vergunningen, registraties waren kosteloos. En nu dan weer onder de term van registraties weer een vergoeding aanvragen. Dat is natuurlijk een beetje tegen het zere been. We zijn natuurlijk ook wat juridische aspecten kwijt. Ja, er zijn wat discussies in het hoofdbestuur aan de gang natuurlijk. En op 13 oktober aanstaande hebben wij het amateuroverleg. En daar zullen we deze actie zeker in op de agenda laten zetten. Het is een officieel regeringsstandpunt. Edoch nemen wij de vrijheid om het in ieder geval bij het agentschap Telecom aan te kaarten. En we gaan ons beraden of er nog andere mogelijkheden zijn. Dat is ons standpunt op dit moment. En ik wil daar eigenlijk niet te diep op ingaan, want het is nog eigenlijk te vers om daar wat nadere mededeling over te doen.
Dat begrijp ik, natuurlijk. Het heeft volop de aandacht van de Veron en daar gaat het natuurlijk om.
Dat klopt. Belangenbaartering is heel erg belangrijk. En als Veron moet je natuurlijk ook voor de leden aantonen wat je meerwaarde is om lid te zijn en te blijven van de Veron. En dit is een van de punten waar we voor gaan vechten.
Remy, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik wil je ook nogmaals feliciteren met de 70 jaar Veron. Dat is toch weer een mijlpaal die niet niks is. De langst bestaande en ook de grootste vereniging die we in Nederland hebben voor radiozendamateurs. Is er nog iets wat je aan de luisteraars van Papa India 4 Alpha Alpha zou willen vertellen?
Nee, Misha, in ieder geval ten eerste bedankt voor de felicitaties. Ik hoop dat veel luisteraars blijven luisteren naar PI4AA. En dat ze natuurlijk in grote getalen komen naar de Dag voor de Radioamateur om daar een gezellig samen zijn van te maken. Op de radiomarkt, bij de stands van de Veron, bij de officiële opening. En ga vooral naar de lezingen. Er zijn diverse lezingen, zeer interessant. En ik wens dan ook alle bezoekers een aangenaam bezoek op de Dag voor de Radioamateur 2015.
Remy, dankjewel.
Graag gedaan, Misha. En tot een volgende keer.
Radio maken? Dat gaat niet vanzelf. Tijdens de zomerstop heeft het team van PI4AA dan ook niet stilgezeten. Het resultaat hoor je in deze en in de komende uitzendingen duidelijk terug. Ook PI4AA gaat met zijn tijd mee. In de afgelopen maanden heeft het team keihard gewerkt om alles voor dit nieuwe seizoen tip-top in orde te brengen. Een prachtig voorbeeld hiervan is ons nieuwe antennesysteem voor de 40 meter band, zodat onze uitzendingen nog beter te beluisteren zijn. Radio maken? Dat doe je ook samen. Dat begrijpen we bij PI4AA heel goed. Om onze Veron verenigingszender nog leuker te maken, zijn wij daarom altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Wil je meewerken op onze redactie, een vaste rubriek of draag je misschien graag je steentje bij in de techniek? Neem dan contact op met PI4AA. Contact leggen met ons is heel eenvoudig. Stuur gewoon een e-mail naar redactie@pi4aa.nl.
Tot zover deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha, het verenigingsstation van de deze maand 70-jarige Veron. PI4AA zendt iedere eerste vrijdag van de maand om 9 uur 's avonds uit. De frequenties zijn 7.073 kHz, 145.325 MHz en 430.125 MHz. Ook worden de uitzendingen herhaald in verschillende afdelingsrondes en op de zondag na de uitzending. Ten slotte kan je de uitzending ook nog terugvinden op YouTube. Onze volgende uitzending zal zijn op de vrijdag voor de Dag van de Radioamateur. Dus op vrijdag 6 november 2015. Natuurlijk weer om 9 uur 's avonds lokale tijd. De zondag daarvoor zal in Nederland de wintertijd ingaan. Dus het is dan niet 1900 uur UTC, maar 2000 uur UTC. Over een paar tellen zullen we op 40 meter en op 70 centimeter overgaan op ontvangst en de eerste inmelders in de ronde verwelkomen. Omdat de verschillende systemen even moeten schakelen, vragen we jullie om even rustig af te wachten met roepen tot de operators zich melden op de frequentie. Naast het inmelden in de ronde is het ook altijd mogelijk om met ons in contact te komen via de e-mail. Het adres is redactie@pi4aa.nl. Alle feedback is altijd welkom. Rest mij niets anders dan jullie te bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4, Alpha Alpha.